Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous.
Luister naar Radio Steunkous. Dit is een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Als u soms een beetje vergeetachtig bent geworden, dan weet u het nu.
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous, het programma dat gemaakt wordt door de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam. Oh, daar komt Anke aan. Nee, gat. Gaan we er een beetje een gewoonte van maken dat we niet op tijd klaar zitten? Anke zit net haar fiets hier tegen het raam en helaas heeft Ellie zich ook al ziek gemeld vanwege corona. Van harte beterschap, Ellie. Ik ga eerst maar even open doen en Anke binnenlaten.
Hoi, ik ben klaar hoor. Ik mag beginnen. Een vlug. Ik had een nieuwe fiets. Heb je hem gezien?
Oh, echt? Oh, ja, dat is wel echt een mooi dingetje.
Ja,
zeg.
Het is elektrische.
Oh, het is een prachtig ding. En je bent toch ook bij iemand op bezoek geweest die zelfs helemaal naar Egypte gefietst is? Zoiets hoorde ik.
Ja, ik was bij de meneer De Munter. En hij had een heel bijzonder verhaal, want hij is op een doodgewoon fietsje is hij vanuit Amsterdam richting het land van de farao's gependeld.
Nou, daar willen we meer van weten. Blijf luisteren, mensen.
Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule. Je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais savourer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette. Je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Een beetje een stout liedje, maar de meeste van ons verstaan het Frans niet zo goed. En het klinkt uiteindelijk toch niet al te vulgair in de oren. En de reden dat we met dit liedje van start zijn gegaan is dat de 95-jarige Tine ons een anekdote vertelde waarbij de Franse taal een rol vervulde.
Ja, een helpende zei, u moet uw onderbroek nog aantrekken. En dat die mevrouw een onderbroek. Ik draag toch geen onderbroek? Dat is voor haar mannenbroekje. Ik schrok zich wild bij de gedachte alleen al. Nee, mevrouw. Nee, ik draag een directoire. En dat doen... Nee hoor, mevrouw. We gaan straks... haal ik, pak ik uw directoire en dan gaan we naar de vestibule. En dat soort hele. En dan daarna kunt u in het boudoir even terecht. Nou, ga maar door. Die woorden die daarna kwamen, kwamen van die verzorger die zich blauw lag en in dat verhaal meeging.
Nou, dat is echt een grappig verhaal wat Tine daar vertelt. Ik wist trouwens ook niet dat directoire onderbroek betekent.
Nee, dat wist ik ook niet. Nou, misschien is het leuk om nu even naar het vocabulaire te gaan luisteren van Adèle Bloemendaal.
Oei, 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 wat zit ik in de knoei? Mijn pakje gek gevonden, maar nou zit ik zonder vloei. Oei, 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 wat ben ik toch een koei? Mijn dwerg Pinkie Neusie is verdwenen, want het boei. Ja, zo is het leven, mooie benen, lange tenen. Ja, zo is het leven, roze geur en terpentijn. De haring in het land, de dokter aan de kant. Maar als je niet kan zwemmen, zak je door het ledikant. Ja, zo is het leven, roze geur en een terpentijn. Met een verschutting. En foei, 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 wat zit ik in de knoei? Mijn hemd hangt op mijn schoenen, want ik kop hem op de groei. Ik snij me bij het scheren in mijn knieën, dus ik bloei. Ja, zo is het leven, mooie benen, lange tenen. Ja, zo is het leven, roze geur en terpentijn. De haring in het land, de dokter en de kant. Maar als je niet kan zwemmen, zak je door het ledikant. Ja, zo is het leven, roze geur en een terpentijn.
Dat heb ik weer, wat een ellende.
Foei, 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 wat zit ik in de knoei? Naar slikken ver gelopen en nou voel ik mij zo moei. Oei, 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 met ben ik toch een koei. Het regent, het zegent, maar ik heb geen paraploei. Ja, zo is het leven, mooie benen, lange tenen. Ja, zo is het leven, roze geur en terpentijn. De haring in het land, de dokter en de kant. Als je niet kan zwemmen, zak je door het ledikant. Ja, zo is het leven, roze geur en terpentijn. Ja, zo is het leven, mooie benen, lange tenen. Ja, zo is het leven, roze geur.
Een gezellige klassieker van Adèle Bloemendaal, rozengeur en terpentijn. Anke, vertel, welke rozengeur en terpentijn heeft meneer de Munter, die jij hebt bezocht, meegemaakt tijdens zijn reizen door de Arabische wereld?
Nou, als student raakte de Munter in de jaren 60 en 70 gefascineerd door oude culturen. Tijdens een college archeologie vertelde een docent over opgravingen en ruïnes in Irak en Egypte, die door mensen met blote handen waren gemaakt. De Munter raakte zo enthousiast dat hij besloot om in zijn eentje naar het Midden-Oosten af te reizen om met eigen ogen de archeologische vondsten te zien.
En dus afgelopen week bezocht je hem om met hem te praten over zijn liefde voor de Arabische landen en dan met name Egypte.
En speciaal voor mijn bezoek heeft hij zijn zelfgemaakte maquette van Babylon van zolder gehaald.
Wat zien jullie daar nou op de grond liggen?
Nou, dit is een plattegrond. Eigen reconstructie van Babylon. Heb je wel eens van...
Als student reisde de Munter in de jaren 60 door Irak en raakte, toen hij de opgravingen van Babylon zag, zo gegrepen door de schoonheid van de tempels en huizen, dat hij bij terugkomst in Nederland een deel van Babylon reconstrueerde. En aan de hand van deze maquette van 3x2 die hij in de woonkamer heeft uitgestald, laat hij zien hoe het oude Babylon eruit zag.
Mag ik vragen, waar is dat van hout gemaakt? Of is dat kurk?
Dan moet ik dus even zeggen dat de laatste dag dat ik nog in Irak was, toen is mijn bagage gestolen. Dus er zaten ook allemaal fotoapparaten, fotonegatieven zaten er ook bij. En ik was toen student, ik had tijd genoeg. Toen ben ik een reconstructie gaan maken van Babylon, zoals dat in de tijd van Nebukadnezar, een of andere koning uit het Nieuwe Rijk. Maar ik heb het model eerst van klei gemaakt. Dat was lichtgele klei. Ik heb dan al foto's van hoe dat eruit zag. Maar mijn vader was meubelmaker geweest vroeger. Dus zeg maar in de 20er jaren. Hè? Dus hij zou nu 120 geweest zijn, dus dat heeft hij lang niet meer. Maar hij had wel een werkplaats boven. En toen heeft hij dat in hout, dus aan de hand van het model wat ik van klei heb gemaakt, heeft hij dat omgezet in hout.
Wat kunt u vertellen dan wat we hier precies zien?
Dit is het heilige gedeelte met als centrum de ziggurat. Met daarbovenop de tempel van Marduk. Dit is het centrum waar de priesters wonen. Dus dit zijn priesterhuizen die ervoor liggen.
Die lage huisjes. Dus,
nou is het wel zo. Kijk, je hebt daar een processieweg. Kijk, die loopt daar. Dus vanaf de paleizen. Er werd kennelijk toch ieder jaar werd er een processie gevoerd. Of misschien meerdere keren per jaar. En dan door de koning zelf. Het is heel gebruikelijk hoor. Dus in Egypte ook dat hele processies plaatsvinden. Met dansers, met muzikanten. Dus gewoon een feestelijke voorstelling. Van de bevolking. Die deden daar ook mee. Dat was gewoon hoogtepunt. Wat wij dus ook hebben.
Ja.
He, dus was even één feeststemming dan. Dat was gewoon. Dat was de, zeg maar, dat duurde een aantal weken dat men feest had. En dan, dat is dus wat de bevolking bij elkaar hield.
Maar wat onderscheiden die kleuren? Want u heeft een hele donkere bruine kleur.
Dit is de rivier, de Eufraat.
Dat lichtgroene is de rivier?
Ja, dat is de rivier. Dat kijk, dit is zand.
Dat lichtbruine is zand?
Kijk, de stroom van het water gaat die kant op.
Gaan van links naar rechts.
Dus ja van links naar rechts, ja.
En wat zijn die dat zijn dan zanderige huizen of zo, in zand gebouwd?
Dit zijn de paleizen met binnenhoven.
Oh ja.
Dus aan de voorkant zie je dus ook reliefs. Van, kijk, dat zijn is misschien wel 12, 15 meter hoog hoor. Er zijn enorme gebouwen geweest.
Goh, wat een enthousiaste verteller. Ik zie het helemaal voor me. En begrijp ik nou goed dat hij bij terugkomst van zijn reis het oude Babylon nabouwde, omdat hij tijdens zijn reis bestolen was van zijn fotocamera?
Ja, want daar baalde hij ook behoorlijk van. Want hij had prachtige foto's gemaakt van de opgravingen. En om zich toch de schoonheid te kunnen blijven herinneren, dook hij in studieboeken en maakte hij aan de hand van foto's en prenten het oude Babylon in klei na.
Heel knap. De Munter raakte door de verhalen van zijn docent oudheidkunde nieuwsgierig naar andere landen en pakte steeds vaker zijn koffer in om erop uit te trekken.
He?
Wat is er zo mooi aan reizen?
Nou, dan komen we op een punt terecht. Ik weet niet of u zelf veel gereisd hebt. Misschien dat u de dwang, of althans het idee wel had toen u van school, middelbare school afkwam, of van school af, van ik wil wat van de wereld zien. En dat was bij mij dus ook. Het is gewoon, dat hebben jongere mensen, die willen gewoon nieuwe dingen zien. En nou is het wel zo, heb ik over nagedacht, hè? Dat we zeggen, In 1963 was een hele andere tijd dan nu. Je had toen de mogelijkheden als student om goedkoop te reizen. Je had toen de MBBS, daar kon je dan een kaartje krijgen naar Istanbul. En dan zat je in Istanbul, maar van daaruit kon je met de trein, of dat was toen nog met de trein, kon je dan naar de andere kant van Turkije gaan. Dus dat had je Orient Express, hè? Dus dan kon je naar Aleppo, je kon naar Mosul in Irak. Maar dat was een hele andere tijd. Je had toen de Provo-beweging hier en die had die hippies. En die kwam je onderweg tegen. Ik was zelf geen hippie, maar ik heb wel met die mensen meegetrokken. Je kwam ze overal tegen. En dan was het zo van, I see you in Kabul, in Al-Noor. Dus dan ging je naar een hotel, als je in Kabul was, dan ging je naar een hotel Al-Noor. En dan was het 's avonds, dus zat je in een kring en er werd hash gerookt met zo'n pijp. Dus ik heb behoorlijk meegedaan in die tijd. Maar het is een andere tijd geworden. Toen ging je met de trein en het waren van die stoomlocomotiefjes, van die hele kleine locomotiefjes. Ging dat voor de trein uit, dan kon je zo uit het raam hangen en dan zag je gewoon al die rookpluimen van dat was zo nog.
Dat was muziek uit de film Murder on the Orient Express, naar het gelijknamige boek van Agatha Christie.
Ja, en een moord heeft de munter op zijn vele reizen gelukkig nooit meegemaakt. Wel beleefde hij allerlei andere enerverende avonturen. Zoals op zijn eerste reis naar Egypte. Tijdens mijn bezoek pakt hij zijn reisboek en leest voor wat hij toentertijd over die reis heeft opgeschreven.
Mijn reis naar Egypte. 1963 was de eerste grote reis die ik maakte. Ik ben toen met de fiets vanuit Amsterdam naar Napels gefietst. Dus in Italië. En daar had ik een ticket voor de boot die mij over de Middellandse Zee voerde naar Alexandrië. En zo kwam ik met mijn fiets, via de boot, kwam ik in Alexandrië terecht. En daar heb ik een fietstocht gemaakt in de richting van Luxor. Dus langs de Nijl. Toen kwam ik aan fietsen. Gewoon op die simplex fiets. Kwam ik in het dorpje terecht. Dan keek ze. Kom daar nou aan. Waar kom jij vandaan of zo? Want die dacht, die oude fiets die ze daar niet hebben natuurlijk. Ik denk, nou. En dan stond ze versteld. En dan was het gelijk. Nou, je hebt dan wel melk nodig om zeg maar op kracht te komen. Er was toen nog helemaal geen toerisme. De wegen waren over het algemeen niet best. Dus er waren bepaalde gedeelten zand. Maar wat het wel is, ik heb wel gemerkt dat je in woestijnen kon je ook fietsen. Omdat de bovenlaag was zo hard en als je maar genoeg vaart had, dan kon je gewoon door blijven rijden. Dus het was gewoon zo'n oude simpele fiets. En die heb ik later weer, toen ik terugkwam in Italië, Later heb ik die fiets verkocht en ik ben teruggelift naar Amsterdam. Mijn ouders die hadden een huisje op de Veluwe, dus in Elspeet. En Ja, die hadden, mijn vader en mijn moeder, die hadden een brommer, een HMW. En ik moest dan erachteraan fietsen om dat bij te houden. Dus ik had een behoorlijke stevige keien. Dus 300 kilometer op een dag fietsen, dat was voor mij geen probleem. Ik heb wel in één ruk van Alexandrië naar Cairo gefietst. Het was iets van 360 kilometer. En ben ik genotenbenen 's avonds weggegaan, 's nachts doorgefietst, want het is natuurlijk cool. En ik kwam tegen de avond, de volgende dag kwam ik in Cairo aan. Dus achter elkaar doorfietsen. Maar ik had toen ook stevige kuien. Dus ik had toen ook een papier dat vrij kon rondreizen en dat iedereen mij maar moest helpen. Dus dat op een gegeven moment. Eens even kijken. Dus die heb ik van de minister gekregen. Dus even kijken. Ja, dit. Kijk, dit is van de minister. Dus dat iedereen die mij. Had ik van de minister van Cultuur gekregen. Dus ik ben daar gewoon naartoe gestapt. Ik zei van. Ik kom in gebieden, daar komt nooit iemand. Dat natuurlijk was met de fiets. En ik kwam in heel kleine dorpjes. En dan was het zo van. Nou ja, ik spreek de taal niet. Dus. Maar dan hoef ik alleen maar die beeld van het brief te laten zien. En er staat in dat ze me moesten helpen op elk mogelijk niveau, dus wat eten betreft. Dus toen ik in de eerste keer, als was ik nog student in Egypte kwam, ik heb geen cent uitgegeven. Dus ik had ook van de politie, had ik vrije toegang overal.
Vertelde dat hij met een brief van de minister van Cultuur op reis ging. En in die brief stond dat hij vrij mocht reizen en dat hij waar nodig geholpen moest worden. En met die brief op zak kwam hij bij veel mensen thuis. Onder meer was hij te gast bij diplomaten en hooggeplaatste Egyptenaren.
De Arabische landen, het was toen zo, die waren over het algemeen erg open ten opzichte van buitenlanders. Ja, ik werd heel vaak uitgenodigd bij mensen. Dus ik was de gast in Beni Hassan, dat ligt in Centraal-Egypte, of Midden-Egypte. En toen had ik de diarree, maar ik was toen de gast van een sheikh. Ja, ik heb veel gelogeerd bij gouverneurs en dergelijke. Maar die nodigde me uit. De hele dorp, oversten en de belangrijke mensen waren mede uitgenodigd. Ze zaten om een grote tafel heen. En er werd een prachtig diner werd geserveerd. Maar ik zei van, nou, ik kan dit niet eten, want het komt eruit. Ah, nee, zei die eigenaar. Ben je gek, als je dit eet, dan gaat het wel over. Maar dat was helemaal niet zo. Dus op een gegeven moment spoog ik de hele boel eruit. Dus die men met die mensen die aanwezig waren, ja, die moesten toen ook maar vertrekken. Maar toen ben ik daar nog een paar dagen bij die zieke gebleven. Maar toen kwam ik in een ziekenhuisje terecht. En dat was een soort hutje in de buurt van, het was een dorpje, dus niet een grote stad, want dan heb je wel ziekenhuis natuurlijk, maar het is een klein dorpje. Dan kwam ik in een soort hutje terecht en daar bleef ik dan. En het was toen op een soort veldbed lag ik. Dus een militair veldbed. Maar allemaal diep onder stof natuurlijk, allerlei vitrines, allemaal met operatieapparatuur. Oh, dikke laag stof erop, ja zo. Maar s'nachts lag ik daar, op de stilte lag ik daar en luisterde naar geluiden om me heen. Ik denk, wat hoor ik toch? En ik keek onder me. En er waren ratten uit de Nijl, die kwamen. En die kwamen dus ook kijken of ze wat te eten waren, of konden vinden waar ik was.
Niet alleen in Egypte belandde de munter in het ziekenhuis. Ook in Syrië moest hij worden opgenomen omdat hij zijn been brak.
Toen ik in Syrië was, toen was ik ergens, liep ik daar over straat. En toen was er een gat in de grond. En ik zag dat niet, want ik keek zo schuin naar boven, naar gebouwen. En ik heb toen mijn heup gebroken. Maar dat was toen in Noord-Syrië en ik kwam daar in een lokaal ziekenhuis terecht. Maar ik kon daar niet aan die heup, want ik heb een gebroken heup gehad, kon ik daar geholpen worden. Dus ik werd dus op een gegeven moment, ben ik daar 2 of 3 dagen ben ik daar geweest. Maar er was inmiddels al contact met de buitenlandse zaken, met de ambassade in Damascus. In Damascus kon ik ook geholpen worden. Dus ik ben toen met de ziekenauto naar Damascus gebracht. Afhankelijk in een ziekenhuis, een staatsziekenhuis. Nou, dat was zeer problematisch. Ik had wel een bed, maar dat kun je geen bed noemen. En ook, ik lag daar met mijn hoofd eerst erg laag. Toen vroeg ik, van, heeft u nog een excuses voor me? Nou, dat hadden ze niet, maar ze hadden wel een laadje van een bureau. Daar konden ze onder eronder leggen, dan lag ik wat hoger. Het was te erg warm, dus ik had vaak nauwelijks kleren aan. Dan lag ik op het bed, dus dan moest ik me eerst 's morgens aankleden. Voordat de dames binnen konden komen. Want erg preuts waren ze wel, ja. Anders dan hier. Hier kunnen ze nog wel wat hebben, maar daar niet. Maar in het algemeen ben ik heel goed geholpen.
بس الصوت صغير يمكن نحن أولاد صغار بس رختنا من القلب بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير بأعلى صوت بدي أقول بالغني كل شي معقول حدا يسمع حدا يشوف طفولتنا بدنا
بالصوت الواحد
over de reizen van de heer De Munter, een reiziger bij uitstek. En hij neemt ons aan de hand van zijn verhalen mee naar het Midden-Oosten, waar hij als student in de jaren 60 en 70 veel kwam.
U hoorde net een lied over Syrië en dat is ook een land waar De Munter graag kwam. Veel geld om te reizen had hij niet. En hij geeft nu een voorbeeld van een reis waarbij aan het einde zijn geld op was en een fiets zijn redding werd.
Ik had op een gegeven moment... Toen had ik het idee van, nou, ik ga naar Noord-Afrika. En ik ga met de trein, ga naar Algeciras. Ja, goed, natuurlijk eerst naar Madrid en zo. En dan kwam ik met de trein. En dan steek ik over en dan kom je in Marokko terecht. En toen had ik een vliegreis terug vanuit Athene. Ik dacht, nou, dan moet ik maar zien hoe ik Noord-Afrika zo doorkom. En hoe ik dan aan de andere kant kom. He? Dus ja, die keuze maak ik gewoon. En het was zo van, ik reisde toen met een stel Nederlanders in Marokko. En op een gegeven moment toen moest ik wel zeggen van, nou, ik moet nu al weg, want anders haal ik mijn vlieger naar Athene niet. He? Dus goeiedag. Dus toen was het door Algerije heen. Maar de liefde, dat ging heel goed. En zo kwam ik al in Tunesië terecht. Maar het geld was al een beetje, het ging al een beetje weinig worden. Ik dacht, nou, dat vliegtuig in Athene haal ik helemaal niet. Dus, maar toen had ik net geld om met de boot vanaf Tunis naar de Rome te komen. Met de boot, dat was toen een boot. En toen was ik in Rome, nou ja, toen had ik alleen nog maar een paar cent voor de koffie of zo. En toen ben ik, dat was toen zo. En toen heb ik een fiets gekocht, ja. En toen ben ik vanaf Florence, ik ben aan Florence, heb ik die fiets gekocht, ben ik naar Nederland gaan fietsen. En mijn dag nacht door.
De Munter kocht met zijn laatste vakantiegeld een fiets met een terugtraprem, om vanuit Florence naar Nederland te fietsen. En dat is echt ongelooflijk, een kleine 1400 kilometer. Ja, dat is werkelijk niet te geloven. En dan is het niet eens het vlakke land waar hij doorheen fietste. Hij moest over hoge bergtoppen. En dat was niet altijd helemaal zonder risico.
Ik had een hele grote koffer. Ik dacht van nou, je moet veel kleren meenemen. Wat ik later eigenlijk helemaal niet meer zo belangrijk vond. Want je kon in die landen kon je schoenen kopen voor nou, 5 of 10 euro of zo.
Maar op de fiets dan? Wat had u dan bij u op de fiets? Hey. Op de fiets?
Wat ja, had ik die fiets bij me.
Die grote koffer?
Een grote bruine koffer, ja. Maar het was toch nog vrij gevaarlijk hoor. Want ik fietste bij La Spezia. En het was een fiets met een terugtraprem. Maar dat moet je niet in de bergen hebben. Want ik, op een gegeven moment was ik naar boven gefietst. Nou, dat is wel met één zo'n snelheid. Is dat een heel probleem. Maar goed, dan was ik boven gekomen. Ik denk, nou ben ik boven. Maar dan wil ik wel heel snel mijn tijd weer inhalen als ik zo naar beneden ga. Nou, daar heb ik geweten, zeg. Allemaal die haarspeldbochten en zo. En het gebeurde dat ik op een gegeven moment een bocht omvloog. En er kwam een tegenligger. En er was een ravijn. En ik wist er precies nou hoe ik het gered heb. Ik denk er nog altijd terug hoe ik het gered heb. Ik, aan de linkerkant passeerde ik hem gewoon zo. En toen heb ik met alle macht geprobeerd om mijn fiets tot stilstand te krijgen. Het was levensgevaarlijk. Maar het teruggerold hebben. Ja. Dat heb ik al meegemaakt, dat ik nog leef. Dat is echt. Nee. Ik denk niet dat ik het nog zou doen hoor.
Korte katsoene kunusten marreten. Na kuppulella kavisiera izaten. Passa scampanianna pattuleta. Con mano a papà te fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano. Senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, lei sorte peccamella. Te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Come ta può capire chi ta va bene. Si tu la parla miezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come ti viene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano. Senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Americano, americano, americano.
ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American.
De Munter vertelde eerder dat hij door een docent oudheid geïnteresseerd raakte in opgravingen en een fascinatie kreeg voor het oude Egypte. Ik vroeg hem tijdens mijn bezoek wat er zo mooi is aan de cultuur van Egypte.
Ik denk dat bepaalde mensen door de kunst van de oude Egyptenaren geraakt worden. Gewoon de schoonheid. Gewoon hoe zij iets uitbeelden. Ook de kleuren. Gewoon de kleuren. Het keuze van de kleuren. Ook het gewoon wat het voorstelt. In de vorm van een beeld of het beeld van een schildering. Dat moet je raken. Ik ken mijn leraar. Die van jongs af aan was hij getroffen door het gouden masker van Tutankhamon. Heb je het wel? Die had dat plaatje boven zijn bed hangen. Dat zal je niet bij iedereen aantreffen. Dus ik heb mensen meegemaakt die dermate. En het is ook zo dat ik heb onder andere op de VU gestudeerd. Daar had je een collegezaal. Daar werd management gedoseerd. Nou, dat is een heel ander soort bevolking. Ik vraag me af, als je een plaatje laat zien aan dat soort mensen over cultuur, dan vraag ik me af of ze daardoor geraakt worden. En dat is, ik kan dus alleen, dus als ik over mensen. Aan mensen denken, aan advies moet geven van je moet daar en daar naartoe gaan, dan dat ik hoofdzakelijk toch over monumenten zal praten.
De kunst van de oude Egyptenaren raakt hem. De beelden, de kleuren. Denk alleen maar eens eventjes aan het gouden masker van Tutankhamon.
Maar hij zegt wel, je moet de schoonheid van cultuur kunnen zien. En zo denkt hij bijvoorbeeld dat studenten management minder snel worden geraakt door een plaatje met een opgraving dan studenten oudheidkunde. De Munter vindt dat hij geluk heeft gehad. Hij had de mogelijkheden om veel te kunnen reizen. Maar hij vraagt zich wel af of zijn vele reizen zijn leven hebben verrijkt. En daarbij maakt hij de vergelijking met zijn eigen ouders, die ieder jaar op vakantie gingen naar de Veluwe en daar ook enorm van genoten.
Wat ik nou allemaal geleerd heb, ja, ik weet niet. Het is gewoon, ik word nu geconfronteerd met het feit van. Ik ben veel op reis geweest. Maar ja, goed, andere mensen maken weer andere dingen mee. Mijn ouders hadden een huisje op de Veluwe in Elspeet. En nu, gewoon een paar weken waren we daar. Ik vraag me af, hè, of die mensen nou minder hebben gehad dan ik die reizen heb gemaakt. Die mensen hadden een geweldige rijkdom. Evengoed. En wanneer ben je tevreden? Dus wat heb ik nou geleerd? Ik weet niet. Ik word ermee geconfronteerd, ik weet het niet. En wat heb ik meer gehad dan de ander? Ja, op het moment dat je daar bent, dan zeg je, ja, het is geweldig dat je het allemaal kan zien. Maar als je later ouder wordt, zoals ik, en dat je er nog eens over nadenkt en dat je vergelijkingen maakt met andere levenssituaties. Ik vind dat mijn ouders het geweldig goed gedaan hebben. Dus ik heb geluk gehad dat ik het allemaal kon doen.
En tot zover het verhaal van de heer De Munter, die in de jaren 60 en 70 als student met niet meer dan een paar honderd gulden op zak in Amsterdam op de fiets stapte en richting het Midden-Oosten reed op zoek naar ruïnes en opgravingen.
Ja, en zoals hij zich wist te verplaatsen in andere culturen, zo weet Donald zich te verplaatsen in voorwerpen. Laten we even luisteren hoe hij zich, jawel, in de steunkous kan verplaatsen.
Steunkous, ben ik te smal of is haar been te dik? Ze sjorren en ze scheuren me eroverheen. Mijn rekbaarheid gaat zo kapot. Dit voelt niet fijn, dit doet veel pijn. 'S Avonds ga ik gelukkig weer uit. Even de werkdruk vergeten, maar de rek van slapen is er behoorlijk uit. Een vrijwilliger kwam toevallig langs en zag meteen het knellende probleem en zei kordaat: 'U moet steunzolen gaan dragen, dat is veel beter voor uw benen en voor uw rug. Steunkousen zijn voor later, u bent nog veel te jong.' Mevrouw heeft nog nooit zo goed gelopen. Wat ben ik blij wat die vrijwilliger zei. Probeer zo lang mogelijk fit te blijven, want oud worden is voor later. En ik ga nu lekker uitrusten in de kledingkast."
We zijn met deze woorden van Donald alweer bijna aan het einde van onze uitzending gekomen.
En het leven blijft toch wel één grote reis. Want je bent nooit te oud om je te verplaatsen in andere mensen en zaken.
Nee, onze 93-jarige Mirjam leert bijvoorbeeld nog piano spelen van haar jonge pianoleraar Maarten.
Kijk. Maarten, die heeft een stommiteit begaan. Niet zo erg, hoef je hem niet te vertellen. Maar die heeft verteld, ik heb nog nooit zo'n oude vrouw lesgegeven. Dat heeft hij me een paar keer verteld. Nou, dat weet ik nou wel. Dat hij zo'n oude vrouw nooit les heeft gegeven. Maar ik kan hem antwoorden daarop. Namelijk, dat als je een heel oud mens hebt, kun je ook wensen hebben. En dan heb je, een van je wensen is, dat je een piano koopt. Want ik had dat geld plotseling, weet ik veel, georven. En toen heb ik die piano gekocht. En mijn wens was om nog eens piano te spelen. Dus zelfs als je 93 bent, kun je de wens hebben om piano te spelen. En Maarten, die is uitstekend in lesgeven. Maar die heeft nog nooit, dat zegt hij dus iedere keer, die nog nooit een zo oude vrouw les heeft gegeven. Dus het is een schat van een man. Maar of ik nou heel oud ben of heel jong, ik moet ook bij A beginnen. Klaar. En ik wil nog piano leren spelen. Dat mag toch als je heel oud bent.
Heeft helemaal gelijk. We zijn nooit te oud om te leren en we zijn ook nooit te oud om te stemmen. Want deze week gaan we weer naar de stembus en morgen is de laatste dag.
Ja, ik vind het hartstikke moeilijk. Ik zou eigenlijk wel graag advies willen hebben van onze vaste columnist Hans Berens.
Ik weet in ieder geval dat ik vandaag naar de stembus ga, want morgen kan ik niet. Dus ik pak zo mijn fiets weer, die heerlijke nieuwe fiets. En ga jij even afronden, Lijn?
Ja, nou, sterkte met stemmen. Heel erg bedankt voor het luisteren, iedereen. Dank meneer De Munter voor al uw mooie verhalen. Volgende week is de lente begonnen. Dat is natuurlijk ook goed nieuws. En laten we niet vergeten elkaar te steunen. Tot steunkous!
Altijd goed.
Ja, zuster.